Ja, de situatie ziet er niet zo goed uit. Hè. Er wordt al maanden gedreigd met deze operatie, al meer dan 6 maanden, vanuit Turks opzicht om een veiligheidszone te creëren. Hè. Dat is eigenlijk wat ze officieel zeggen. En dan daarna ook de 3,6 miljoen vluchtelingen die zich in Turkije bevinden, daar te hervestigen. Dus zogezegd een openlijk politiek doel. Maar wat er nu gebeurt is natuurlijk een echte oorlog die aan de gang is en als gevolg daarvan ook een nieuwe vluchtelingenstroom. Ik sta in contact met verschillende mensen die nu uit de grensstreek aan het wegvluchten zijn. En dat gaat over vele tienduizenden. En dus de zaak, als het zo doorgaat, dreigt er enorm te escaleren.
Naar waar vluchten die?
Wel, dieper het land in. Hè. Dus de operatie beperkt zich vooralsnog in de grensstreek en vooral dan in wat eigenlijk men noemt tussen Tel Abyad aan de ene kant de Ras Al Ain, aan de andere kant, dat is eigenlijk een stuk van de grens waar vooral meer Arabische Syriërs wonen. Men vermoedt dat dat weerstand daar iets minder zal zijn. Daar concentreert men zich op en dus de mensen vluchten weg uit die zones. In eerste instantie. Maar ook
dus die worden naar het zuiden gedreven, veronderstel ik, of naar de rest van...
Die worden naar het zuiden gedreven omdat de oorlogszone nu echt in de grens is, een paar kilometer van de grens landinwaarts. En dus de mensen gaan meer naar het zuiden, naar plaatsen zoals Hasakee bijvoorbeeld, dat zuidelijke ligt van bijvoorbeeld de grensstad Kamishli.
Ja.
Die de officiële hoofdstad is van Rojava, hè, van het noorden van Syrië.
Ja. En jullie hebben een bericht rondgestuurd deze week met een aantal eisen eigenlijk, hè? Of een aantal oproepen, zal ik het zo zeggen.
Om even in te gaan op wat Turkije beweert, hè, dat het dus een bescherming of veiligheidsmaatregel is. Ten eerste moet heel duidelijk zijn dat er geen enkele dreiging, nog militaire actie uitging vanuit het noorden van Syrië tegen Turkije. En twee, als dat effectief een bekommering zal zijn, dan had men ook beroep kunnen doen op de VN, die de instantie is toch die internationaal de vrede en veiligheid moet bewaren, om bijvoorbeeld met een voorstel te komen van een interpositiemacht. Dus VN-troepen die bijvoorbeeld die strook aan de grensstreek zouden kunnen bewaken, een soort niemandsland creëren waar dat dan bijvoorbeeld gedemilitariseerde zone is. Maar wat wij natuurlijk vragen is dat dit heel duidelijk in strijd is met alle regels van het internationaal recht. De soevereiniteit van naties die wordt geschonden. Je mag niet zomaar dreigen, laat staan oorlog voeren tegen een ander land of in een ander land. En dus moet die aanval in eerste instantie natuurlijk veroordeeld worden. En moet de VN-veiligheidsraad en andere landen maatregelen nemen om die agressie die eruit gaat van Turkije, want dat is het natuurlijk, en die overtreding van internationaal recht ongedaan te maken. Dat is denk ik het belangrijkste in eerste instantie. En daarnaast kunnen allerlei maatregelen worden genomen, zoals ik denk een van de evidente dingen is een wapenembargo tegen Turkije, want er gaan toch wel wat wapens naar Turkije vanuit Europa bijvoorbeeld. Het is een NAVO-partner, mag je niet vergeten. En er moet het dan, als het geweld dan stopt, onmiddellijk werk gemaakt worden van een politiek proces, waar ook in die onderhandelingen de Koerden bij betrokken worden. Turkije beschouwt hen als terroristen. Wat natuurlijk altijd een mooi woord is om elke politieke dialoog onmogelijk te
maken. Ja, claimen ze dat ze zelf aangevallen zijn? Ik veronderstel dat ze de claim is dat dus de Noord-Syrische Koerden van Rojava, die de PKK steunt in Turkije. Is dat de claim? Of claimen ze effectief dat er aanvallen zijn gebeurd op Turks grondgebied vanuit Rojava?
Wel, het is zo dat ze niet vanuit Rojava... Het zijn natuurlijk twee bewegingen die aan elkaar ideologisch verwant zijn. Er is natuurlijk een band tussen beide organisaties. Dat is één. Hè. Ook de PKK in Zuidoost-Turkije, die daar al jaren een guerrillastrijd heeft gevoerd, is ondertussen wel helemaal geëvolueerd. Hè. En op dit ogenblik blijft Turkije heel hard de houding spelen dus wat de binnenlandse situatie Turkije betreft, de PKK. De PKK is een terroristische organisatie, hoewel de PKK al heel lang ideologische transformatie heeft doorgemaakt als een progressieve beweging en al sinds 1993 7 keer een eenzijdig staakt het vuur in acht heeft genomen met de duidelijke vraag om te komen tot onderhandelingen, een politieke dialoog, een politiek proces, beseffende dat die strijd voor in Turkije voor rechten, hè, want dat is een uitgangspunt, voor een stukje autonomie binnen Turkije, dat die niet met wapens kan worden gewonnen. En Vanuit Turkije heeft dat altijd afgewezen. Hoewel er in de periode van 2008 zo ongeveer tot 2015 zelf onderhandelingen waren. 3 onderhandelingsrondes met die PKK, die nu Turkije of Erdogan terroristisch zijn. Om met zelf een akkoord, het Dolmabahçe-akkoord, met 10 punten, 10 principes, dat dan in 2015 uiteindelijk is verworpen door Erdogan zelf.
Aha.
Dus op die manier heeft hij de politieke deur weer dicht gedaan. En dat soort houding natuurlijk creëert nu net, is nu net de voedingsbodem voor nieuwe militaire confrontaties.
Ja.
Moest een andere politieke houding zijn, zou er allang een vreedzaam politiek proces kunnen mogelijk geweest zijn. Maar,
enige tijd geleden, dus was dat 2017 of al 2018, was er daar die enclave Afrin die overrompeld is. Is dat nu een herhaling van wat er toen gebeurd is, maar in het groot?
Wel, eigenlijk is Turkije al 2 keer binnengevallen voor deze operatie. Namelijk in 2016 in een regio Yarablus Azaz. En dat was toen tegen de Islamitische Staat. Maar de werkelijke reden was om, laten we zeggen, de opmars van de Koerden in de noordelijke grensstreek om 2 gebieden, namelijk Afrin, helemaal in het westen, noordwesten, te laten aansluiten bij de regio van Kobani, om dat te verhinderen. En dan inderdaad in januari 2018, Afrin, dat was de enige regio in de Syrische burgeroorlog waar er eigenlijk geen geweld was. Er ging ook geen dreiging vanuit. Dus Turkije met milities van de Syrische oppositie, dikwijls extremisten ook, salafisten, binnengevallen in Afrin, wat dan natuurlijk een hoop mensen op de vlucht heeft gedreven. En ondertussen ervoor gezorgd heeft dat Afrin, dat 85% bewoond is door Koerden, voor een stuk etnisch gezuiverd is. Voilà, en wat nu gebeurt, ik weet niet waar het naartoe gaat, maar het is een gelijkaardig soort operatie. Hè. Men gaat het grondgebied, of men wil een stuk van het grondgebied veroveren. En de Koerden vluchten al weg. Hè. Ik heb nog nieuws gehad van iemand daar die zei in bepaalde plaatsen, zoals Amuda, dat meer dan de helft van de bevolking daar al op de vlucht is. Hè. En de bedoeling van Erdogan is om daar dan Syrische vluchtelingen te vestigen, die daar echt evenwel niet hun thuis hebben. Hè. Die komen van een andere plaats van Syrië. En dan krijg je natuurlijk een soort Arabisering in de grensstreek. Hè. En dat is dus een vorm van enorme demografische ingrepen tot etnische zuivering. En als het een etnische zuivering is, is het een oorlogsmisdaad. Voilà, dat is wat er nu gaat gebeuren.
Is
dat is wat er in Afrin al gebeurt.
Ja, is dit te vergelijken met wat er in Palestina gebeurd is in 1948, de Nakba? Waar dus de bevolking verdreven werd door een andere etnie, zal ik maar zeggen.
Ja, wel, elk conflict heeft zijn eigen karakteristieken natuurlijk, maar er zijn ook gelijkaardigheden. Hè. Inderdaad, laten we zeggen, heel de politiek van de bezetting hè, en het etnisch zuiveren van bepaalde delen van dat gebied en het vestigen van andere bewoners in dat bezet gebied. Wel, daar heb je natuurlijk parallellen met wat er gebeurd is en nog gebeurt in de Palestijnse gebieden vandaag. Het feit dat een bezetting is uitgemond en dat het illegaal is en dat eigenlijk die troepen daar weg moeten in plaats van zich daar helemaal te vestigen, dat is ook een overeenkomst hè, met wat er in Palestina gebeurt. Ik verwijs naar de bouw van nederzettingen, want Erdogan wil dus die vluchtelingen in nieuwe huizen onderbrengen. Dat is een mega plan, 140 nieuwe dorpen bouwen enzovoort, wat economisch volgens mij onrealistisch is. Maar goed, dat is wel zijn plan. En in dat opzicht trekt het natuurlijk een beetje op het nederzettingenbeleid van Israël in de westelijke Jordaanoever. Ja, maar dan natuurlijk zijn er ook heel duidelijke verschillen in dat
conflict. Ja. Is er enig zicht wat de steun is van de bevolking daarbij in Turkije? Want ja, dat zal natuurlijk handen geld kosten en er is waarschijnlijk in Turkije zelf ook wel nood aan woningen.
Ja, natuurlijk, vandaar dat het onjuist is. Er worden bedragen genoemd van vele tientallen miljarden euro om zijn plannen te laten doorvoeren. Op een ogenblik, mag je niet vergeten, hè, dat Turkije al
anderhalf
jaar eigenlijk financieel-economisch toch niet zo goed boert. Hè. De economische groei is gestokt. De munt is voor een groot 50% waard. De koopkracht is gedaald van de mensen. En er is natuurlijk een gebrek aan van alles op sociaal vlak in Turkije zelf. Dus de vraag is of de bevolking dat natuurlijk nu nationalistisch opgehitst met dat soort, want dat is ook zijn bedoeling, hè, zijn populariteit weer wat opwijzen, want die is wat gedaald. Of dat soort beleid, dat soort intenties, dat soort projecten wel welkom zal geheten worden bij zijn eigen bevolking, die zelf met noden kampt. Dus Maar, voilà, maar op dit ogenblik teert hij heel erg op dat patriotisch gevoel aan de ene kant. En natuurlijk, zoals in alle landen, zoals ook in Europa, wil de Turkse bevolking ook een oplossing voor de vluchtelingenkwestie. Hè. Maar je vergeet, het gaat over vele miljoenen. Hè. Turkije heeft veel miljoenen vluchtelingen. Voilà, daar teert hij op. Maar de praktijk daarvan, dat te realiseren, trouwens is ook verboden. Hè. Als men gedwongen mensen gaat repatriëren, vluchtelingen naar het noorden van Syrië. Wel, de praktijk daarvan is niet zomaar politiek, economisch enzovoort zometeen haalbaar.
Nee, maar er zijn van langs wel meer van dat soort gevallen. Hè. Naast Palestina heb je ook de Westelijke Sahara en dan wat in Birma daar gebeurd is, ook een beetje zo.
Ja, je hebt natuurlijk, de Westelijke Sahara is een gelijkaardig, dat volg ik ook, hè. Een gelijkaardig iets. Het is ook een bezetting van een gebied waar ook demografische veranderingen zijn doorgevoerd. In de hoop dat dat, laten we zeggen, wat voor emancipatorische oprispingen van de Sahrawi in dit geval zou kunnen fnuiken. Hè? Dus door gewoon in de minderheid te zetten in die regio. Dat is een veel gehanteerde tijd natuurlijk, zoals we die zien in de Westelijke Jordaan over, zoals we die zien ook, of nu de poging daartoe in Noord-Syrië. Dat is trouwens een oud project, wat men noemt de Arab Belt, hè, een Arabische riem, creëren in de grensstreek om Koerden van Koerden, hè, in Turkije en dan in Noord-Syrië, van elkaar te scheiden. En dus ook alle mogelijke projecten, politiek enzovoort, in de kiem te smoren.
Hoe zit het eigenlijk met de Syrische overheid? Want uiteindelijk is dat nog altijd Syrisch gebied, formeel toch? Alhoewel dus de Koerden daar een beetje een onafhankelijke staat hadden opgericht. Maar we horen niks van, of hier in de media toch horen we niks van het Syrische regime.
Wel, het is een beetje, ja, ze kijken met gemengde gevoelens, denk ik, naar wat er gebeurt in Noord-Syrië. Aan de ene kant is het natuurlijk een duidelijke schending van het grondgebied. En men, vanuit Damascus wordt er ook geprotesteerd, hè, tegen. Ze zeggen ook, dat kan niet, die aanval. Dat wordt heel duidelijk gecommuniceerd, denk ik, vanuit Damascus. Aan de andere kant is natuurlijk ook een tegenstander. Ik vergeet dat het oppositiegebied is, hè, en toch een groot gebied in de bovenste van de Eufraat. Op de tenoren van de Eufraat. Mm-hmm. En zegt men toch, ziet men dat toch als een verzwakking van een tegenstander. Want ik heb nu gezien, ik denk dat het gisteren was, dat er gevechten zijn uitgebroken aan de Eufraat, dus aan de frontlijn zal ik maar zeggen, of aan de grensstreek die er nu is, tussen, laten we zeggen, het gebied van de Noordelijke Federatie, hè, waar de Koerden zitten, en het Syrische leger, van Deir ez-Zor. Dus er is blijkbaar een aanval geweest van Syrië. Aha. Dus men gaat waarschijnlijk vermoedelijk profiteren van het feit dat SDF genoodzaakt is, de Koerden, de JPG enzovoort, om naar de noordgrens te gaan. En dus probeert men blijkbaar nu de posities in te nemen in het zuiden. Hè. Dat zou een mogelijk gevolg daarvan kunnen zijn.
Ja.
Dus dan moeten de Koerden en hun bondgenoten, Arabische bondgenoten, op twee fronten vechten. En dat is natuurlijk iets dat weer moeilijk is voor hen. Maar aan de andere kant denk ik dat Syrië wel een beetje natuurlijk ook met argwaan kijkt naar het feit dat Turkije dus het Vrije Syrisch leger steunt, die nu het Nationaal Leger sinds kort wordt genoemd, waar salafistische milities in zitten, en dat je dus eigenlijk in een situatie terecht te komen waar je niet alleen Idlib hebt als oppositiegebied, maar dus eigenlijk heel de noordgrens onder controle komt te staan van dat soort extremisten. En dus eigenlijk hun positie wordt versterkt. En dat is natuurlijk ook niet in hun belang. Dus ik denk dat het een beetje een dubbel gevoel is daar in Damascus.
Ja, en al die ex-IS-gevangenen die daar, de voormalige, in die gevangenis zitten, hè? Wat is de situatie daar precies? We spraken van duizenden voormalige IS-strijders, maar ook families.
Ja, dat is wat Europa natuurlijk het meest bezighoudt. maar het is natuurlijk precair. Hè? Er zitten daar duizenden IS-gevangenen. Er zijn al opstanden uitgebroken in een aantal kampen. Nu de situatie bijvoorbeeld in een kamp waar ik nog geweest ben, Al-Holi, dat normaal maar 12.000 plaatsen herbergt, ondertussen met 70.000 mensen zitten, waar heel veel IS, buitenlandse IS-vrouwen zitten. Wel, je voelt dat de spanningen daar stijgen, dat men, er zijn al mensen ontsnapt ook uit die kampen. Dat is onduidelijk wat er kan gebeuren.
Maar gebruiken de Koerden dat niet als drukkingsmiddel?
Wel, ook een beetje. Hè. Ze zeggen, kijk, als jullie ons aanvallen, dan moeten wij dan laten we de bewaking los van die kampen. Maar natuurlijk is het voor hen ook niet zo evident, want als die IS'ers buiten komen, dan gaan ze zich natuurlijk ook tegen hen richten. Hè. In eerste instantie. En kunnen ze een versterkende kracht vormen van de salafistische milities die aan de zijde van Turkije strijden. Dus ik denk niet dat ze daar belang bij hebben. Ze kunnen dat misschien wel retorisch gebruiken, hè, als politiek, maar ik denk dat ze ook wel weten, we hebben geen andere keuze dan ze opgesloten te houden. En ik denk dat ze in eerste instantie het liefst hebben dat ze zo vlug mogelijk het land uitstijgen, zeker de buitenlandse strijders, om terug opgenomen te worden in de landen waar ze afkomstig van zijn. En dat gaat toch over vele duizenden nog, hè? België, Frankrijk enzovoort. Voilà, dus ze hebben geen andere keuze dan het te bewaken. Het wordt spannend, hè? Ik denk dat...
Is er enig idee van hoe lang de Turken denken erover te doen voor de boel daar te ontruimen, te zuiveren van de Koerden?
Wel, ik denk dat ze wel rekening mee houden dat dit een langdurige operatie is. De eerste operatie is nu dat stukje grensstreek tussen Tel Abyad en Rasalain te controleren. Hè. Ik heb nu gelezen in een militaire analyse dat dan de bedoeling is dat die Syrische milities meer op het voorplan komen. En dat dan de bedoeling is om sterk naar het zuiden door te breken. Hè, nadat men in die regio de militaire posities heeft geconsolideerd. Men wil daar een aantal militaire basis op richten, militaire basissen. En van daaruit verder de operatie land in water doen. In principe heeft Erdogan altijd gezegd, wij willen een bufferzone die tot 30 kilometer diep het land ingaat. Maar er zijn ook geluiden dat men zelf door wil stoten naar Raqqa, naar de Arabische delen. En dat is natuurlijk heel diep in het Syrisch grondgebied. Ook Deir ez-Zor enzovoort. Dus Turkije lijkt te mikken, te azen op een zeer grote zone. Het is een vlak gebied, hè. Het is niet geschikt voor guerrilla-activiteiten. Er is bijvoorbeeld de vraag, gaan de VS het blijven tolereren dat het luchtruim wordt gebruikt door de Turkse luchtmacht? Als dat niet is, dan betekent dat toch wel dat het voor Turkije moeilijker is om de situatie militair te controleren. Als ze natuurlijk wel luchtsteun hebben, ja, dan... is het een zeer ongelijke strijd.
Ja, dan de Amerikanen, ik hoorde zeggen van, ja, die Koerden, ja, ze hadden toch nooit moeten vertrouwen stellen in de Amerikanen. Ze moesten maar geweten hebben dat ze gingen verraden worden.
Ja, dat weten ze ook al heel lang. Hè. Als ik daar was, heb ik dat ook altijd gesteld. Hè. Je weet ook dat de VS niet slot een ideologische tegenpool is van die beweging, hè. Imperialistische staat, neoliberaal en dat soort zaken. Dat ze gebruikt worden door de VS in de strijd tegen IS. En dat ze op een gegeven moment, dat die strijd gewonnen is, en dan zeggen ze, ja, dat weten we, maar we hebben nu op dit ogenblik geen andere keus. Voor ons is het een overlevingsstrijd en we moeten die bondgenoten die we vinden in die overlevingsstrijd. En dikwijls vergeleken ze de situatie met de Tweede Wereldoorlog, hè, dus tussen de alliantie die Stalin en Washington zijn aangegaan in de strijd tegen het nazisme. Hè, zoiets. Weten dat dat een tijdelijk bondgenootschap is. Maar natuurlijk... Het voelt voor hen zeer erg als een stab in the back, hè? Dus een verraden rug, dolksteek in de rug. Maar wat je wel merkt is dat binnen Washington er een ongelooflijke, ook binnen het Republikeinse kamp, toch tegenstand bestaat tegen die beslissing van Trump om Turkije effectief te geven om daar binnen te vallen. En men dreigt nu zelf... maatregelen te stemmen in zelf in het congres. En het ziet er naar uit dat er zoveel republikeinen heen zullen stemmen, dat is wat sommigen toch beweren daar, dat zelf zijn veto niet meer kan telt. Hè. Dat is een bepaald soort regel, ik weet niet veel stemmen dat moet zijn dan. Maar je ziet toch een hele grote tegenstand ook in de republikeinse kant. En natuurlijk vanuit de klassieke belangen. Hè. Ze zeggen, ja, maar IS dreigt dan weer sterker te worden, bijvoorbeeld. En bovendien vreest men, als de VS daar zich volledig uit terugtrekt, zoals Trump dat wil, dat men dan carte blanche geeft aan tegenstanders zoals Iran, Rusland.
Maar voor we naar Rusland overgaan, een ander punt is ook wel van, ja, het gaat over niet-inmenging van de Verenigde Staten dan. En jullie van vrede, Ludo, zijn altijd tegen die Amerikaanse inmenging. En nu trekken ze zich terug, ja, en is het eigenlijk weer niet goed.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. Hè. We vinden niet dat de VS heeft overal militaire basis en is overal militair bezig. Natuurlijk willen we dat niet. Hè. Maar ik begrijp ook wel de positie van de Koerden, in tijdelijke zin, zal ik maar zeggen, dat ze geen keus hebben. Natuurlijk moest het zo zijn dat binnen de VN, of dat landen, grootmacht als de VS, naar Rusland enzovoort, op een deftige manier, los van hun eigen belangen, zoeken naar een politieke oplossing, dat conflict en bijvoorbeeld garanties geven aan de Noord-Syrië, de confederatie daar, aan de Koerden, dat zij niet zullen worden aangevallen, dan hebben ze ook geen militaire steun nodig. Hè? Dan kunnen ze het wel alleen redden, denk ik. Voilà, dat is een beetje de moeilijkheid. Het is natuurlijk gemakkelijk vanuit onze westerse zetel om te zeggen van aan de Koerden, ja, maar jullie mogen geen bondgenootschap aangaan met Amerikaanse imperialisten op het moment dat zij, verwijs naar wat er gebeurd is een paar jaar terug, toen Kobani dreigde te vallen onder een aanval van IS. Wel, ja, sorry, hè. Dan is het natuurlijk belangrijk dat gelijk wie hen ter hulp komt om die aanval af te slaan, wat uiteindelijk ook gelukt is, en eigenlijk een tegenoffensief te ontplooien en een gebied te bevrijden van toch wel een soort van fascistische beweging, hè, als je wil.
Ja. Voilà. De Russen dan, vermelde je, Ludo. Zitten die niet vooral aan de kant van de Turken?
Wel, dat is ook een beetje een dubbelzinnig, hè. Officieel zijn ze niet akkoord met de Turkse operatie. Aan de andere kant hebben ze ook wel op een of andere manier groen licht gegeven. Leggen hen ook niks in de weg. Zoals dat ook in Afrin was. Hè. Rusland, denk ik, speculeert er een beetje op dat noordelijk Syrië uiteindelijk zich zal verplicht voelen om de steun in te roepen van Damascus. En dus op die manier, laten we zeggen, eigenlijk het project van het democratisch confederalisme ongedaan te maken en opnieuw, laten we zeggen, heel dat oppositiegebied in één slag te integreren terug in heel Syrië. Voilà, en zolang dat ze dat niet wilden, moeten ze het maar voelen, zeker, hè, zoiets. Maar op het terrein natuurlijk heel duidelijk dat Rusland en Turkije eigenlijk met hun proxies mekaars tegenstander zijn. Turkije steunt dus oppositiegroepen in bijvoorbeeld oppositiegebied Idlib, terwijl Rusland aan de zijde van Syrië die oppositie bombardeert. Voilà, en dus er zijn iedereen zit daar eigenlijk in een soort ingewikkeld schaakspel en met telkens een spreidstand.
Ja,
verschillende belangen die soms contradictoir zijn.
Ja, misschien nog eentje. Ik hoorde u, dacht ik, het woord vermelden, democratisch confederalisme. Wat is de houding van onze Vlaamse confederalisten? De reactie erop, dus van N-VA bijvoorbeeld.
Het is natuurlijk een heel ander soort politiek project als dat van de N-VA. Hè. Ook daar ideologische tegenpolen. Ik zou zeggen dat N-VA is een zuiver nationalistische partij en ik maak dan toch het onderscheid met een emancipatorische beweging. Die net afstand neemt van de idee van een nazistaat. Hè. Dat mag je niet vergeten, maar tegelijkertijd wel streeft naar de volledige rechten, hè, op cultureel, politiek, economisch vlak. Dus dat is een groot onderscheid, maar het is natuurlijk wel zo, en dat is natuurlijk een erfenis van de oude Volksunie, dat er binnen de N-VA een zekere reflex bestaat om dat soort bewegingen met sympathie te bejegenen. Ik heb van de week gehoord de nieuwe Vlaamse minister-president gehoord, Jan Bon, die toch hard de taal trakt richting Turkije. En dat komt een stukje, dat heeft te maken met wie dat zij, Turkije als moslimland, weet ik veel. Hè. Dat zijn natuurlijk cultureel niet meteen de vrienden van de N-VA. En tegelijkertijd al de volksreflex van minderheden, hè, de Koerden, dat men toch nog altijd die reflex heeft.
Ja.
Maar ideologisch zijn ze natuurlijk compleet aan elkaar tegengesteld. Het confederalisme is een zeer progressieve ideologie, radicaal basisdemocratisch. Compleet gendergelijkheid nastrevend en dat is belangrijk, met een enorme nadruk op pluralistisch karakter, dus de respect voor de etnisch-culturele diversiteit van de regio daar. Voilà, dat zijn niet meteen de waarden die de N-VA verdienen.
Ja, om af te sluiten dan toch nog rap de die aan de kant staat blijkbaar, de Europese Unie?
Ja. Wel, de Europese Unie, ik heb de indruk...
Want voor Europa is dat toch wel belangrijk eigenlijk, hè? Belangrijker dan voor de VS waarschijnlijk, die van energie afhankelijk worden.
Ja, wel, de Europese Unie natuurlijk had eigenlijk al veel lang... Nu reageert ze tamelijk streng, heb ik de indruk. Hè? Er is dus sprake zelf dat men nu, dat er een plan op tafel ligt met een reeks van sancties tegenover Turkije. Dat is toch wel een nieuwe ontwikkeling, zou ik maar zeggen. Aan de andere kant kan je zeggen natuurlijk dat Europa al heel lang een beleid had moeten voeren om te voorkomen dat het zover zou kunnen komen. Men wist dat die invasie er stond aan te komen. En men had al veel langer bijvoorbeeld kunnen komen tot een actieve Europese politiek in de regio. om ervoor te zorgen dat het geweld niet verder escaleert. En dan verwijs ik onder meer wat ik daarnet zei. Waarom heeft Europa met toch een aantal landen in de Veiligheidsraad niet meteen het voorstel gedaan als antwoord op de Turkse bekommernissen, zo gezegd, om een VN-interpositiemacht daar te installeren, om die zone te neutrale zone ervan te maken.
En komt dat dan doordat de Turkije mee in de NAVO zit en dat alle internationale militaire acties dan blijkbaar in een NAVO-kader moeten gebeuren tegenwoordig?
Ja, maar hoe komt dat? Ik weet het ook niet. Ik bedoel, het is heel duidelijk dat het feit dat Turkije lid is van de NAVO, men binnen de NAVO er blijkbaar niet in slaagt om Turkije in te tomen. Hè. En dat is niet niets natuurlijk, want als een NAVO-lid in oorlog is, en stel nu dat er een tegenaanval zou gebeuren, een grensoverschrijdende tegenaanval vanuit Noord-Syrië tegen Turkije, dan in principe heb je mechanismen binnen de NAVO dat als één land wordt aangevallen, alle andere landen solidair dat één aangevallen NAVO-lid moeten bijstaan. Hè. Dat is het fameuze artikel 5 van het NAVO-verdrag. Ja. Dus alleen al dat zou moeten binnen de NAVO alle registers doen opentrekken om te vermijden dat dat soort zaken gebeurt, want dat trekt ons allemaal in dat conflict.
Je kent de NAVO goed, Ludo, maar is dat er ook niet in de NAVO handvest over agressie door leden?
Ja, als je kijkt naar het artikel 1 van de TAM en ook in de preambule, dan staat er dat de NAVO respect opbrengt voor het VN-handvest. En dat de NAVO inderdaad, dat er van de NAVO geen agressie zal komen en dreiging, militaire dreiging, dat de NAVO staat voor het bewaren van vrede en veiligheid. We weten dat dat allemaal natuurlijk nieuws is, dat dat al lang niet meer klopt, maar in deze zeker. Hè. Dus wat Turkije doet is duidelijk ook in strijd met het NAVO-verdrag, niet alleen met het VN-handvest. Voilà, maar het zijn dingen op papier, het zijn contracten zou je maar zeggen, maar blijkbaar is men in staat om een van hun leden ertoe aan te zetten om dat contract, dat verdrag te respecteren. Dat
goed, dank u voor uw uitleg, Ludo de Brabander van de VZW Vrede. Een beetje een expert over de zone daar Noord-Syrië.